Als voorzitter van de evangelisatiecommissie heet ik u allemaal hartelijk welkom. Wat fijn dat er zoveel zijn. Zelfs medewerkers van het eerste uur. We mogen herdenken. 40 jaar kinderevangelisatie op het Afrikanerplein. Vanmorgen mocht in de gymzaal van de Guido de Bret aan ongeveer 50 kinderen Gods woord je verteld worden. En dat wonder is zo groot dat dat al die jaren door is gegaan. Er komt steeds heel veel tegenop. Er is moedeloosheid, maar er is ook blijdschap, verwondering, dat de kinderen steeds blijven komen. En werkelijk vanmorgen ook weer tijdens de vertelling trof het ons zo. Er werd geluisterd. Het licht schijnt in de duisternis van Rotterdam-Zuid. Wat een wonder. En dat we hier mogen gedenken is alleen maar soli deo gloria. Het is Gods werk en zijn werk gaat door. Ik hoop dat u een fijne middag heeft. Dominee Joosten geef ik zo dadelijk het woord. Daarna krijgt dominee Meeuws het woord. En zal er een jubileummagazine gepresenteerd worden en daarna een forum. En dat gaat verder zonder aankondigingen. Dus het woord is aan u, dominee Joosten, als voorzitter van het deputaatschap.
Stel ik voor dat we met elkaar gaan zingen, Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheid, de Heer in Israël geprezen, doet wonderen, Hij alleen. Psalm 72, vers 10. Ik wil een gedeelte lezen uit Gods heilige woord, wat u kunt vinden in het laatste Bijbelboek, Openbaring, het 6e hoofdstuk, de eerste 11 versen. Openbaring 6, de versen 1 tot en met 11. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, opdat hij overwon. En toen hij het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden, tot een vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan hun iegelijk werden lange, witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Willen we nu de Heere bidden om zijn zegen. Heere, God des hemels en der aarde, u brengt ons deze middag samen in dit kerkgebouw om met elkaar terug te blikken op de 40 jaar waarbij kinderevangelisatie plaats mocht hebben in de grote wereldstad Rotterdam. 40 jaar lang hebben allerlei betrokkenen bezig geweest om uw woord onder kinderen en jongeren te brengen door middel van evangelisatie. En dan past het ons u de Heere daarvoor te erkennen, dat al die jaren voortgang mocht hebben. Dat er al die jaren door uw woord mocht klinken en het evangelie van vrije genade voor verloren mensenkinderen mocht klinken in die grote havenstad. En dan weet u op het volmaakst hoe dat gegaan is. Tijden van verwondering, blijdschap, maar ook tijden van moedeloosheid. U weet alle dingen. Heren, en dwars door alles heen hebt u gegeven dat werk voort mag gaan. En de vrucht, u weet het. En wij bidden u, mag het zo zijn dat eenmaal de eeuwigheid zal openbaren dat werk niet ledig tot u weder is gekeerd. Dat werk vrucht mocht hebben. En dat jongeren uit Rotterdam, waar ze ook heen zijn gezworven en waar ze ook terecht zijn gekomen, door dat woord, door de pijlen van die ruiter op dat witte paard getroffen zijn, u de Heere zijn gaan zoeken, zonder u de Heere niet meer konden leven. En hem hebben mogen leren kennen die gekomen is in deze wereld, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, tot vergeving, tot verzoening van al hun zonden, om u de Heere tot in alle eeuwigheid groot te mogen maken. Heere, voor ons is veel verborgen, maar u weet op het volmaakst wat uw woord gedaan heeft. En wij bidden u of u in de onbekende toekomst ook krachten wil geven aan al diegenen die daarbij betrokken zijn, om dat werk ook voor te zetten. Wil hen voorgaan als die ruiter op dat witte paard. En mogen ze de pijlen van hem schieten, dat wonder, de verkondiging van het evangelie voortzetten. Opdat eenmaal uw grote naam, alle lof, alle aanbidding, zal ontvangen tot in de eeuwigheid. Gedenk allen, Heer, die ook op dit moment erbij betrokken zijn. Al degenen die elke keer hun vrije tijd daarvoor geven. Heer, zegent u hen. Zegent u al het evangelisatiewerk. Dat gedaan mag worden op de posten. Dat gedaan mag worden door plaatselijke evangelisatiecommissies. Klassikale evangelisatiecommissies. Het werk wat gedaan mag worden door het deputaatschap, door het bureau, Heere, wil allen die daarbij betrokken zijn uw zegen geven. En mogen ze leesbare brieven zijn van uw genade. Gedenk, geef ook de andere sprekers, ook dominee Meeuwse, wat nodig is om straks terug te blikken. En mag deze middag uitlopen op uw eer en kon het zijn op onze zaligheid. Wij bidden het u, om Jezus wil. Amen. We hebben met elkaar een stukje gelezen uit het Bijbelboek Openbaring. Johannes heeft het geschreven aan het einde van zijn leven. Dan is hij al een bejaarde man en dan moet hij zijn leven in eenzaamheid doorbrengen op het eiland Patmos. Het leek erop alsof hij uitgewerkt was, zijn gemeente verwoest door de vervolging van de Romeinen. Zijn gemeenteleden gedood of verstrooid. En het lijkt er wel op alsof de duivel triomfeert. Aangrijpend. En waarschijnlijk is het ook juist daarom, niet alleen daarom, maar ook daarom, dat zijn Heere, dat zijn meester, afdaalt vanuit de hemel en zijn kind en zijn knecht gaat opzoeken in al zijn verdriet en in al zijn moedeloosheid. Zijn rechterhand op hem gaat leggen. En tegen hem zegt van Johannes, misschien lijkt het voor je alsof ik er niet ben, alsof ik dood ben. Maar Johannes, ik leef. Ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de alfa en de omega. Het loopt mij niet uit de hand, Johannes. En al lijkt het erop alsof al je werk niets voortgebracht heeft en alles bij de handen afgebroken is. En al lijkt het erop dat de duivel triomfeert. Ik heb het laatste woord, Johannes. Heeft u? Heb jij dat ook nodig? En dan moet Johannes vervolgens de dingen aangaande de laatste dagen gaan beschrijven. Onder andere het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Hij ziet dat het lam, dat die de zegelen mag openen, hij heeft de bevoegdheid daartoe en hij alleen. En dan vervolgens komen onder die zegelen dingen openbaar die in het laatste der dagen zullen gaan geschieden. In vers 2, en ik zag en zie een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnend opdat hij overwon. En dat is goed om vast te houden wanneer we de volgende zegelen openen en bedenken wat er zal gaan gebeuren. Eerst die ruiter op dat witte paard. En wat er dan daarna ook allemaal zal gaan gebeuren, die ruiter op dat witte paard die gaat door en hij heeft zijn goddelijke pijlkoker en hij gaat schieten en hij gaat vijanden tot vrienden maken. Hij gaat daarmee door, overwinnende opdat hij overwon. Wat voor paarden er ook zullen komen. Al komt er een rood paard en die de vrede zal nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden En ook al wordt hem een groot zwaard gegeven en wat er dan ook op deze aarde zal gaan gebeuren en hoeveel dood en verderf er zal plaatsvinden, die ruiter op dat witte paard gaat door. Stopt niet met zijn kerkvergaderend werk om doden te brengen tot het leven, om verloren zondaren te brengen tot die eeuwige zaligheid. Hij gaat door. En hij doet naar het welbehagen van zijn vader dat koninkrijk komen. Ook al komt er een zwart paard vervolgens. We lezen het in vers 5 en 6. En toen het de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. Een zwart paard met een ruiter en hij heeft een weegschaal in zijn hand. En hij gaat wegen hele kleine hoeveelheden. Een maatje tarwe of drie maatjes gerst is iets wat een volwassen persoon minstens nodig heeft om te kunnen overleven. En zo gaat hij hele kleine beetjes wegen en uitdelen en dat voor een prijs waar een volwassen man een hele dag hard voor moet werken. Dus, net om te overleven, er zal armoede en honger en grote nood komen. In eerste instantie lijkt het erop alsof dat gewoon materiële nood zal zijn. De kanttekenaren denken daar anders over. De kanttekenaren zeggen, het zal een tijd zijn waar de Satan met valse leringen en ketterijen tegen de zuivere leer des heiligen evangelies komt. Dus de duivel zal rondgaan, hij zal macht krijgen door allerlei valse leringen, ketterijen, door van allerlei bewegingen en manieren van het woord brengen of verdraaien of verkeren om het evangelie te verdraaien, te verkeren, zodat het geen kracht zal doen. De Heere zal ervoor zorgen dat zijn volk net niet om zal komen. Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. Die ruiter gaat kleine hoeveelheden afmeten. De kanttekenaren vervolgen, er moet verstaan worden de vervalsing en de verkettering van het kostbare van Gods zuivere woord zal door de slapheid en vreesachtigheid van vele leraren toenemen. Dus dat gebeurt dan binnen de kerk. Niet op een rechte manier het woord brengen, vrede verkondigen terwijl daar geen grond voor is. Dat was oud-testamentisch al zo. In het Oude Testament waren er altijd broodprofeten, zo werden ze genoemd. Die de mensen naar de mond spraken en die de dingen voortbrachten en spraken die de mensen graag wilden horen. Vreesachtige, slappe leraren noemen de kanttekenaren hen. Een maatje tarwe voor een penning. De eerlijke boodschap van dood en leven, zonde en genade. Adam en Christus wordt verdoezeld en wordt bedekt. Een maatje tarwe. Grote armoede zal er komen. Grote nood zal er komen in de kerk. En wij kunnen niet meegaan. En natuurlijk moeten we ook onszelf onderzoeken. En als je je vertelling doet, en ieder die nu nog bij dat evangelisatiewerk betrokken is, dan moet je nagaan, is dit naar de schriftzin? Niet of de mensen, of de kinderen, of de jongeren dat fijn vinden, maar is dit naar het woord van God? Breng ik eerlijk het woord zoals de Heere wil dat we dat brengen? Dat kan zegen verwachten. Daarop kunnen we zegen verwachten. Niet hier is de Christus en daar is de Christus. Vrede, vrede, geen gevaar. En het mocht gebeuren. We zijn er een enkele keer getuige van geweest. Dat dat gebeuren mocht door eenvoudige vertellingen. 40 jaar lang heeft zo dat werk plaatsgevonden in Rotterdam. Een moeizaam werk. En toch, we hebben ook jonge mensen gezien, ook ouderen die daar lang bij betrokken zijn, die dat met vreugde hebben mogen doen. En daarom is er verwachting. En waarom? Als we kijken naar die ruiter op dat zwarte paard, dan is de zorg groot. En als we om ons heen zien, ik denk dat ik u niets nieuws hoef te vertellen als je naar Rotterdam toe gaat met alles wat daar afspeelt. Met allerlei kerkelijke denominaties, bewegingen, waar soms het woord nog open gaat en waar predikanten, zoals ze dan nog genoemd moeten worden, eigenlijk niet geloven dat de wonderen die de Heer Jezus deed werkelijk zijn gebeurd. En dat de heilsfeiten werkelijk dat brengen, die gerechtigheid die redt van de dood. En wat meer moraliserend verhaal brengen, of wat vriendelijkheid voor elkaar, of wat een beetje troost biedt, aangrijpend. Een maatje tarwe en drie maatjes gerst, aangrijpend. Maar toch klinkt daar een stem aan het einde van vers 6. En beschadig de olie en de wijn niet. Die ruiter op dat zwarte paard en die ruiter op dat rode paard en die ruiter op dat vale paard, die wordt wel beperkt in zijn macht. Wat betekent dat, die olie en de wijn? De kanttekenaren zeggen, die olie en de wijn is de grondleer der zaligheid die de harten verkwikt en versterkt. God zal altijd trouwe leraars van zijn woord verwekken. En ook jonge mannen, jonge vrouwen die dat werk van kinderevangelisatie en onder jongeren willen doen, getrouw het woord wensen na te spreken. De Heere zal ze verwekken die de grondleer der zaligheid voorstaan en de harten der uitverkorenen daarmee verkwikken. De Heere zegt, beschadig de olie en de wijn niet. En eigenlijk wil de Heere daarmee zeggen, ik zal ervoor zorgen dat er tot het einde der dagen, tot de laatste dag der dagen, altijd zullen zijn die getrouw mijn woord wensen na te spreken. En ik zal daardoor, als die ruiter op dat witte paard, overwinnen. Overwinnende op dat hij overwon, hebben we gelezen. Hij heeft een kroon verkregen. Hij heeft alles verworven voor zijn volk. Hij gaat pijlen schieten om zondaren te treffen op allerlei plaatsen in ons vaderland, onder de bediening van het woord, maar ook over deze gehele wereld. Door middel van evangelisatie, door middel van zending, hij gaat door, overwinnende op dat hij overwon. En de olie en de wijn wordt niet beschadigd. En het getrouwe woord zal blijven klinken. En daardoor zal hij zondaren brengen tot het heil, tot de genade die redt van de dood. Die ruiter die rijdt nog om pijlen te schieten, om harten te treffen, opdat zondaren komen te liggen op het vlakke van het veld, op het slagveld van vrije genade. En gaan roepen om genade en gaan roepen om gerechtigheid. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God als verloren zondaren die het niet meer kunnen, die het niet meer weten? Dat gebeurt onder het evangelisatiewerk. Daar mag van getuigd worden. Dat gebeurt vanaf in het midden van onze gemeenten en daarbuiten. De Heere gaat door als die ruiter op dat witte paard. Hij gaat door om zijn pijlen te schieten. En op zijn tijd verloren zondaren die zichzelf niet kunnen redden, te openbaren dat er bij hem vergeving is. Dat er bij hem genade is. Dat hij zichzelf gegeven heeft tot in de bittere dood des kruises om zondaren te redden. Om hen te kopen met de dure prijs van zijn bloed. Want hij schiet die pijlen niet om te doden, maar om te behouden. Hij schiet die pijlen niet om mensen aan het einde te brengen en hen daarin te laten. Maar opdat hij die olie en de wijn van het evangelie in hun harten zou druppen. Die genade die redt van de dood. Voor verloren mensen, kinderen. Voor kinderen, jongeren, ouderen. En de Heere geven dat het werk van evangelisatie ook in Rotterdam zijn voortgang mag hebben. Met alles wat er tegenop komt. En de eeuwigheid zal het eenmaal openbaren. Hoeveel pijlen die ruiter op dat witte paard heeft geschoten door middel van jouw werk. En de Heere geven dat u ermee door mag gaan. In de mogendheden des Heeren. als uit kracht die hij verlenen wil. De dichter van 104 zegt, die wijn die verheugt het hart en de olie doet het aangezicht blinken. En hij zal zijn volk verheugen in zijn bedehuis. Hij laat hen niet omkomen in dure tijd en hongersnood. Hij zorgt voor ze. Hij rijdt nog overwinnen, omdat hij overwon. En de Heere geven dat dat de zegen mag zijn op ons werk. Met deze woorden wil ik mijn gedeelte afsluiten. En dan willen we met elkaar gaan zingen op Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef u boven het hemels kringen en leer aldaar uw grootheid zingen. En daarna is het woord aan dominee Meeuwsen. Thank you. Terugblik op 40-jarig kinderevangelisatie staat hier. 40 jaar. 10 jaar heb ik in de gemeente van Rotterdam-Zuid met het gezin, mijn vrouw, met de kinderen. Er zijn er ook 5 geboren in de pastorie aan het Herenplein. 10 jaar hebben we daar mogen wonen en het is 36 jaar geleden, dus inderdaad bijna 40, dat we in Rotterdam-Zuid kwamen wonen, 1982. En 10 jaar heb ik er als predikant mogen dienen in een gemeente waarin we, ik zeg het ook als gezin, heel veel liefde hebben mogen krijgen. Onvergetelijk. Ik voelde daar net meteen weer iets van. Als je dan binnenkomt en je ziet bekenden, je kunt ze lang niet allemaal de hand schudden. Kan ze niet allemaal bij namen noemen. Aad van Bokhoven. Ja, in onderscheid van Abraham, zeg ik het maar zo. Die Scriba was en als ouderling diende. Maar ja, dan Ubiaan, de hand geschud. En dan, ja, dan zie je de een, dan zie je de ander. Als ik namen ga noemen, dan zeggen anderen, waarom vergeet hij mij? Maar ik voelde bij al die gezichten die ik zag en ook die ik nu zie, de liefde die we toen hebben mogen krijgen allereerst en toch ook wel hebben mogen geven. En ook een deel daarvan aan het evangelisatiewerk in de Afrikaanderwijk. Het was best indrukwekkend als je daar dan je bezoeken gaat doen. Bezoeken gaat doen? Dat dacht ik. Er woonde nog slechts 1 lid van de gemeente in de Afrikaanderwijk, toen ik aan mijn Serenplein kwam wonen. En daar hebben er honderden gewoond. Daar hebben kinderen gods gewoond. Oh, dat was alles voorbij. En vandaar dat het toch een hele goede gedachte geweest is om te zeggen, ja, maar is de gemeente daar niet meer? Het woord mag daar niet weg. Dat moet daar blijven. Dat moet daar gebracht worden bij de Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen of ook, ja, aan wat lager wal geraakte, vaak eigen landgenoten. Dat woord moet daar gezaaid, dat moet daar gestrooid worden. En dat was toen al bezig toen ik er kwam. En ja, ik heb met liefde daaraan ook wel eens aan mee mogen werken. Inderdaad, wel mogen vertellen. Als de kinderen daar samen kwamen op zaterdagmorgen. En ik denk aan rond het kerstfeest, voor het kerstfeest, het paasfeest, pinksterfeest, soms aan het einde van het seizoen. En dan nog eens in een vakantie Bijbelweek, soms wel 5 keer in een jaar, mocht ik daar ook voor die kinderen vertellen. Die kinderen van velen van Turkse afkomst, moslimkinderen, Marokkaanse kinderen, maar ook Surinaamse kinderen en Antilliaanse, goed herkenbaar, wat was het een bon palet vaak, wat ook wel in mijn geheugen is blijven haken als ik denk aan die samenkomsten. Kwamen ze soms binnen met een fles pap in de hand. En ja, ontbijt hadden ze verder niet gehad. Sokken hadden ze niet aan de voeten. Sommigen liepen nog in een soort, ja, trainingsbroek of pyjamabroek, wat het was. Maar ze zagen er soms zeer onverzorgd uit als ze binnenkwamen en nog roken naar de slaap. Ouderlijke zorg soms kennelijk ontbeerd. En dan kwamen ze daar onder de hoede van, ja, moet ik ze noemen, Ans Varene, Mario Saarloos, Ans Brouwer of wie waren het allemaal? Ik ben weer bang dat ik natuurlijk dan namen vergeet, maar het was toch wel indrukwekkend hoe ze daar met liefde ook werden opgevangen door degene die daar hun hart aangaven om bij die kinderen toch het woord te brengen. Het woord van de Heere. En ik ben er lang alle keren natuurlijk niet geweest, maar die keren dat je er was, was het toch wel indrukwekkend dat dat mocht.
Dat je dat zaad dan mocht strooien. Die kinderen werden door de leidsters meest in het gareel gebracht. En zaten daar te luisteren. En als ik kwam, was het niet zelden dat er ook ouders meekwamen. Die meeluisterden naar de boodschap die ook daar gebracht werd. Maar vermogen ook aan het hart gelegd werd. Diezelfde boodschap eigenlijk die wij toch in onze gemeente ook brengen. Noodzaak van bekering, maar ook de mogelijkheid van een nieuw hart en een nieuw leven. Wat was het fijn als dan ja, ook ouders meekwamen en de kinderen daar toch nog iets van liefde bleken te krijgen van eigen ouders. Heel vaak werd dat ook pijnlijk gemist en zaten onze mensen, onze vrouwen, mag ik dan toch wel zeggen, met zulke kinderen op schoot. Ach, ik weet van mijn eigen dochter wel. Als je dan thuis kwam, moesten de haren wel wat gecontroleerd worden. Omdat er toch ook wel leven over kon springen van het ene hoofd naar het andere hoofd. Wat wel de nodige zorgen kon baren. En ook onze oudste dochter hebben we wat dat betreft wel eens moeten controleren en reinigen. Maar dat hoorde bij de liefde. En het werk mocht gedaan worden. Het zaad mocht gestrooid worden. En ook was het indrukwekkend. We probeerden dat. Het was niet altijd even makkelijk. Maar om die kinderen toch ook wel eens in de kerk te krijgen. Ik herinner me dat we ook eens zo'n evangelisatiesamenkomst aan het Mijnsheerenplein hadden in de kerk. Mehmet, die mocht het kerstevangelie lezen. Een jongen die best wel ernstig was. En dat indrukwekkend deed zo'n moslimjongen. Die daar het kerstevangelie las in de kerk aan het Mijnsheerenplein. Bij zo'n samenkomst. Alleen, wat waren we dan weer verdrietig als de imam terugkwam en verbood om al die moslimkinderen naar de evangelisatie te laten gaan. Dan mochten ze niet meer komen en opeens had je grote gaten in het aantal kinderen wat daar bij elkaar kwam. Ik herinner me toch ook wel dat ik met ouders, dat was in de vakantiebijbelweek trouwens, een heel gesprek kreeg over Mohammed en wie hij nou eigenlijk geweest is. En hoe hij zijn godsdienst opgepikt heeft uit het Jodendom en uit het Christendom en uit het meergodendom van de oude Arabieren. En ja, dat was best een indrukwekkend gesprek. Hoewel het dan jammer is dat je niet mee door kunt gaan en je zulke ouders maar één keer ontmoet. Je probeerde de drempel naar de kerk ja, zo laag mogelijk te maken, wat niet altijd even makkelijk was. Wel hebben we ook aan die kinderen, dat is ook een herinnering die je niet kwijtraakt, de vertellingen bij de Bijbel mee mogen geven. De boekjes die ik zelf ook voor hen geschreven heb en heb laten uitgeven. Ja, ik herinner me nog bij Lindenberg's boekhandel, voor velen van ons toch ook niet onbekend, die nu al een tijd lang niet meer bestaat. Maar hoe ik daar op een zaterdagmorgen binnenkwam en een vader zoekend naar een geschikte kinderbijbel voor zijn kinderen van 7, 8 jaar, daar zich liet informeren. En die was te moeilijk voor zulke kinderen. En de ander, die had toch onze geloofsleer niet en dreigde toch verkeerde dingen aan te reiken. En het een naar het ander werd uit de kast gehaald en weer in de kast gezet. En deze vader ging zonder iets naar huis. Ik stond daarbij te kijken terwijl ik juist mijn eerste vertellingen die ik aan mijn kinderen op zondag deed. Zondagmiddag Bijbelse vertellingen. Ik had ze net de eerste uitgeschreven en dacht, zal ik ze uitgeven, zal ik ze niet uitgeven. En deze vader die zonder iets de winkel verliet, hij heeft het nooit gehoord natuurlijk, maar was voor mij de aanleiding om ze wel uit te gaan geven. En dan ben je heel blij dat je dat mag doen voor eigen gezinnen en voor eigen kinderen. Maar je bent dubbel blij als je dan mag uitdelen bij een evangelisatiesamenkomst. En die kinderen die boekjes mee naar huis nemen. En als een kostbare schat, ik herinner me het meisje nog, wat een keer bij me kwam. En die zei, Ik heb een boekje meegenomen naar school, zei ze. En de juf leest er nou iedere week uit voor. Openbare school werden de boekjes van onze evangelisatie daar meegenomen en daar voorgelezen. En u begrijpt, dat was ja, bemoedigend. Dat is troostend, maar ook dat geeft je verwachting. Het zaad mag worden gestrooid. En dat zaad, dat zal niet ledig tot de Heere weerkeren. Ik heb er altijd verwachting van gehad. En ik heb er nog verwachting van. Dat komt toch eigenlijk ook wel omdat het evangelisatiewerk mijn hart gekregen heeft toen ik zelf door een evangelisatiepamfletje getroffen en getrokken werd. Dat is al langer geleden, ik was 17 jaar, toen ik op de markt in Almelo, ja, de markt over moest steken van onze school naar de fietsenbewaarplaats die aan de andere kant was. En daar stond midden op die markt een vrouw te evangeliseren in een lange sarong. En met pamfletjes die ze uitdeelde aan de voorbijgangers. Ik kreeg er ook in mijn hand gedrukt. En het was net op een dag waarop mijn hart geploegd was door een heel andere gebeurtenis die ik nou even niet zal vertellen. Maar mijn hart was geploegd. En de Heere die gaf door deze Indonesische vrouw, die daar in een lange sarong die briefjes uit stond te delen, een boodschap in mijn hart. Achteraf mag ik zeggen, ik zat er net aan te denken, toen dominee Joost aan het spreken was, achteraf mag ik zeggen, die ruiter stond achter haar. En die had een pijl op zijn boog. En die schoot hem af. Toen zij dat pamfletje gaf. En de woorden die mijn hart geraakt hebben en die erop stonden, waren de woorden: als de boom naar het noorden of als hij naar het zuiden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal die wezen. En toen behaagde het God mij door een evangelisatiepamfletje, terwijl ik zondags 3 keer in de kerk zat, toch door een evangelisatiepamfletje te treffen en te trekken. Ja, te treffen vooral. Want 3 jongens in mijn omgeving waren niet zo lang na elkaar gestorven. De een die dook zijn horloge op wat in het water viel, maar die kwam zelf niet meer boven. En de ander die reed met een opgevoerde brommer tegen een boom. Dat er zijn lichaam deerlijk beschadigd was en die dood was. En een derde viel op het ijs en kreeg een hersenbloeding en stierf met 3 dagen. En toen was ik aan de beurt. Als de boom naar het noorden of als hij naar het zuiden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal die wezen. En die ging verkeerd vallen. Dat was eeuwig erbuiten. En zo is God in mijn leven begonnen met die pijl die me trof in Almelo op de markt, met een evangelisatiepamfletje. Je kunt toch begrijpen dat het evangelisatiewerk daardoor altijd de liefde van mijn hart heeft gekregen. En u kunt denk ik ook wel begrijpen dat ik er verwachting van heb, van het werk wat gedaan is en gedaan mag worden, als het zaad goed is. Als de boodschap zuiver is. Als het onvervalste zaad van het woord van God is. En dan zullen wij het vaak misschien niet horen of zien wat ermee gebeurd is. Nee, welk kind is er getroffen in die 40 jaren? Wij weten dat niet. Die vrouw die mij dat pamfletje heeft gegeven, heeft nooit iets van me gehoord. Ik weet niet wie het was. Ik heb ze nooit meer gezien. Zij zal het hier aan deze zijde van het graf wellicht nooit horen. Maar het is wel gebruikt. Het is brood op het water. En daar is toch verwachting van, ja, van degene die van de stad zijn. Hè? Staat het zo niet in Psalm 72? Ik heb er wel eens over mogen spreken in die tijd. En dat er staat, zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam, van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem roemen. En daar staat er ook, en die van de stad, die zullen bloeien als het kruid der aarde. God die zal zorgen. Die zal zorgen voor het zaad wat gestrooid wordt. Die zal het op zijn tijd en wijze doen ontkiemen. En dat zal groot zijn. Als er dan één van die kinderen zou kunnen zijn. Waarachtig bekeerd. Een instrument in Gods handen wordt gemaakt. Om weer vele anderen de boodschap te brengen. En zo, ja, het werk voort mag gaan. Dat is ons werk niet. Dat is zijn werk. En daar mogen we verwachting van hebben. Zo heeft God het in mijn leven gezegend. Zo zal hij het in het leven van deze of gene, van die kinderen, misschien wel meerdere, het ook zegenen. En hen tot een zegen stellen. Misschien loopt er nu wel een in Suriname, die hier in de Afrikaanderwijk getroffen is door het woord. Misschien is er wel een naar Marokko gegaan. Misschien woont er wel een van die kinderen nu in Turkije. Of misschien, ja waar, de Heere weet het. Maar één ding weten we wel. Werpt uw brood uit op het water. Laat dat de boodschap maar zijn. Daar wil ik ook mee afsluiten. Werpt uw brood uit op het water. En ge zult het vinden na vele dagen. Wij gaan zingen op Psalm 75. Het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Wat er verder volgt. Psalm 75, het eerste vers.
U zal vast bij het binnenkomen in de hal de tafel hebben gezien waar dit magazine op ligt. Misschien heeft u er al ingekeken en ook al heel graag in uw tas willen stoppen. Nou hebben wij ervoor gezorgd dat de beveiliging bij de tafel stond, dat dat niet gebeurd is. Want we wilden hem heel graag eerst nog hier aan u presenteren. Het magazine gaat over de Bijbelclub en ik ga aan Carolien vragen... Wat staat er precies in het magazine en hoe is het ontstaan?
Ja, hij is er, hè. Dat heeft wel een verhaal. Want een jaar geleden zijn we al begonnen om daar eens over na te denken. Toen we nadachten over jubileum, 40 jaar. Ja, wat ga je dan doen en hoe ga je dat invullen? En het leek ons toch wel heel goed om ook eens terug te kijken van... ja, wat is er nou in die 40 jaar allemaal gebeurd? En dan is er heel veel gebeurd en... Het opvallende is ook dat er heel veel dingen, want heel mooi wat Dominee Meeuwse net ook zei, zoveel dingen zijn eigenlijk nog precies hetzelfde. Hè? Dat is allemaal nog zo herkenbaar, ook nu. Dat is heel, heel bijzonder. We dachten, hoe gaan we dat dan invullen? We hebben heel veel mensen gevraagd van, wilt u een stukje schrijven? Het is niet ons ding geworden, we hebben het alleen maar moeten verzamelen, mogen verzamelen. Maar het is een heel breed magazine geworden waarin veel staat over hoe het begonnen is, hoe het nu gaat, hoe de tussenliggende 40 jaar geweest zijn, hoe het bij de kinderen, de jongste kinderen ging. Hoe je een knutselwerkje kunt gebruiken om toch ook de boodschap die je mee wil geven aan de kinderen ook weer bij de kinderen te brengen. Hoe het bij de tieners ging, hoe het bij de tieners gaat. Waarom we eigenlijk ook kinderwerk doen. Daar kun je ook bij stilstaan, kun je afvragen. En ja, ik ben heel blij met wat we nu aan jullie mogen presenteren.
Zou je ons misschien ook iets kunnen voorlezen of laten zien wat er precies in staat?
Dat is natuurlijk een beetje lastig, want dan moet je gaan kiezen. En ik zou wel overal een stukje uit voor willen lezen. Maar ik denk dat jullie straks al thuis allemaal heel rustig op de bank gaan lezen. Dus dat ga ik niet doen. Wat misschien wel heel leuk is om gewoon eventjes wat feitjes met jullie te delen. Als je dan zo terugkijkt en eens denkt wat er allemaal gebeurt. En hoe groot de club toch eigenlijk ook is. En dat is niet omdat wij dat zo goed doen. Dat is omdat het werk van de Heren is. Maar dan gaan er toch ook wel heel wat dingen in om. En ik ging eens rekenen en per jaar wordt er zo'n 2100 kilometer door onze medewerkers gereden. Puur om de kinderen op te halen en weer terug te brengen naar huis. Nou, dan denk ik, dat is een leuke vakantiebestemming. Maar dat is toch wel heel wat. We zien wel zo'n 100 kinderen per jaar op de club. Ze zijn er niet elke avond allemaal, maar bij elkaar zien we toch vaak wel zoveel kinderen per jaar langskomen. We betalen heel wat huur, 6.000 euro per jaar. Het is ook niet voor niks dat u een machtigingskaart gevonden hebt. Voel u vrij om die in te vullen en straks in de collectezak te stoppen aan het eind. Of in de doos die bij de magazine staat achter, in de hal achterin. En vooral als je dan op een jaarbasis kijkt, 120 bijbelverhalen die verteld mocht worden. En dan denk ik, daar gaat het toch om. Het is niet een bundel geschreven om nou te denken van, jongen, wat heeft de evangelisatiecommissie het goed gedaan? Wat zijn de medewerkers? Maar ja, dan blijft alleen over zijn naam moet de eeuwige eer ontvangen.
Dankjewel. Volgens mij hebben we het meeste er wel over gezegd. Ik wil alleen nog wat praktische dingen over het magazine doorgeven. Er is er voor iedereen één. En we hebben het zo gedaan. Elk huisgezin van de gereformeerde gemeente hier van Barendrecht, die krijgt er sowieso één. En die ligt achter op de tafel in envelop op naam. Dus kijk even bij welke doos u moet zijn qua letter van uw achternaam. En dan kunt u daar de envelop meenemen. En voor degene die daar niet toe behoren, mag er gewoon eentje meenemen. Heeft u iemand, een bekende in de buurt waarvan u weet, die heeft ook met het clubwerk meegedaan, maar is er nu niet, neem gerust dan een magazine voor diegene mee. Er zijn er genoeg.
Dan gaan we nu zingen op Psalm 25, vers 4. Thank you.
Dat u er bent, betekent dat u heel betrokken bent. U heeft misschien wel vragen. Dus daar hebben we een forum die uw vragen kan gaan beantwoorden. Ik wil graag dominee Meeuwsen dan uitnodigen om hier achter de tafel plaats te nemen. De heer Jan Willem Kraaienveld, Jolanda Modderkolk en Lisadine Rijksen. Ik blijf al staan. Zelf hebben we enige vragen die ik dan aan de forumleden wil voorleggen. En daarna heeft u gelegenheid uw vragen te stellen. En dan zal ik naar u toe komen met de microfoon. Allereerst, meneer Kraaienveld. Wie bent u en hoe lang bent u betrokken geweest bij het werk? U kunt met de...
Ik ben Jan-Willem Kraaienveld. Ik ben in totaal 10 jaar betrokken geweest bij het kinderevangelisatiewerk. Dat is 25 jaar geleden dat ik daar mee begonnen ben. Hoe ben ik daarbij betrokken geraakt? In wezen, als je iets mag ervaren van wie de Heer is, hoe goed de Heer is, dan wil je het heel graag doorgeven. En zo sprak ik Lydia Pronk een keer en die zei van, joh, misschien is het wel leuk om eens hier mee te gaan. Toen ben ik een paar keer mee geweest. En dat is uiteindelijk dan 10 jaar geworden. Dus ja, best een hele poos. Dus zo ben ik eigenlijk betrokken geraakt met evangelisatiewerk.
10 jaar is best een hele lange tijd. Grote betrokkenheid. En wat heeft u geraakt, diep persoonlijk?
Dat is een goede vraag. Wat heeft me diep geraakt? Nou, wat ik echt al heel bijzonder vond is... dat de jeugd uit Rotterdam op maandagavond om 6:15 meeging de auto in. En het was niet altijd makkelijk. Pauline zei vaak, het is ploeg op rotsen. Ja, dat was niet altijd makkelijk, maar als ze dan meekwamen... en ze kwamen als een stuiterbanden binnen... en herkenbaar misschien wel... en dan werd het toch stil. En dan gingen ze toch luisteren naar wat er uit de Bijbel verteld werd. Ja, dat raakt je. En dan was dat ook een gebed van binnen, ook bij alle medewerkers, dat weet ik zeker. Van heren, kom in hun hart. En ik denk ook dat ja, ook de drijf mag zijn dan, die de Heer in ons hart geeft.
Jolanda, ook jij bent al lang betrokken bij het werk. Vertel er eens wat van. En wat is voor jou in dit werk het wonder?
Nou, ik ben met name betrokken bij tieners sinds 2001, dus 17 jaar nu. Toen ik in Rotterdam kwam wonen, ben ik ook het werk gaan doen. Nou, ik vind het een wonder dat er iedere week tieners zijn en kinderen en zoveel. En ook dat er plaats is voor het woord. Als je een beetje de doelgroep kent en weet wat ze bezighoudt, dan is het bijzonder dat er een uurtje offline tijd is. Zeker heden ten dagen, dat er geen telefoon is. Dat we met elkaar rondom het woord luisteren naar wat de Heer tot ons wil zeggen.
Lisadine, fijn dat je er bent. Je hebt lang deel uitgemaakt van onze gemeente. Nu woon je op afstand en toch blijf je betrokken. Medewerkers gaan, medewerkers komen. Wat zou je hier aan de mensen willen zeggen die hier aanwezig zijn, jongeren, misschien ouderen? Misschien willen ze ook wel dat vrijwilligerswerk gaan doen. Wat zou jouw boodschap dan aan hun zijn?
En dan gaat de vraag komen, waarom blijf je het doen? Nou, misschien moet ik dat gewoon vertellen, dan is dat ook gelijk een boodschap. In de eerste plaats... zijn het kinderen die niet over God weten. Dat hoor je ook duidelijk uit de vragen die ze stellen. En is kinderevangelisatie op het Afrikanenplein een plek waar God wil werken in de harten van de kinderen, maar ook in mijn eigen hart. Daarnaast, die kinderen, als je die meemaakt tijdens de clubavond, dan stelen ze je hart. Tenminste, in mijn hart hebben ze allemaal een plekje en ze missen ook liefde en geborgenheid. Dus ook dat geven is heel mooi. En daarnaast, ja, door het clubwerk te doen, blijf ik ook nog een beetje betrokken bij de gemeente van Barendrecht. Ja, wat ik mee zou geven aan iedereen die hier is. Ja, je hoeft niet per se over God te vertellen door middel van evangelisatiewerk. Maar je kunt ook gewoon beginnen bij de mensen in je buurt of bij de buren of op je werk of waar dan ook.
Dominee Meeuwsen, u bent 10 jaar woonachtig geweest in Rotterdam. U heeft lesgegeven in Rotterdam. Rotterdammers zijn vrij direct, dus ik neem aan dat dat misschien ook uw ervaring wel geweest is op kinderevangelisatiewerk. Kreeg u wel eens nu van die kinderen een directe persoonlijke vraag?
Ja, zeker wel. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik exact deze of gene vraag me kan herinneren. Maar de directheid van Rotterdammers, die ervoer je ook in de eigen gemeente natuurlijk. En dat heeft bij mij altijd de herinnering gegeven aan eerlijkheid. Heb ik altijd bijzonder gewaardeerd. Maar Rotterdammer wist je wat je eraan had. Ze konden wel eens wat, laten we het zeggen, brutaal overkomen. Hè? Recht voor zijn raap. Maar toch, je wist wat je aan de mensen had en je kon met ze spreken. En dat geldt voor die kinderen ook. Hoewel ik wel eerlijk moet zeggen, de culturen die er dan binnenkwamen verschilden wel. En misschien dat toch de overeenstemming voor een heel groot deel wel weer was onopgevoed. Behalve sommige van die islamkinderen, die moslimkinderen, die soms toch wel wat wisten van gezag. Dat was wel wat onderscheid.
Dank u wel.
Ik moet eigenlijk nog iets goedmaken van wat ik net gezegd heb. Ik had nog iets meer moeten zeggen. Toen het ging over dat verlagen van die drempel naar de kerk, hebben wij ons als evangelisatie best ingespannen. Ik zag nog verschillende trouwens oud-gedienden van de evangelisatie in de kerk hier zitten. Maar met de bid- en dankdagen probeerden wij die kinderen ook altijd naar de kerk te krijgen. Dan werden er ook overal vandaan gehaald. En met de moslimkinderen was dat vaak het moeilijkste. Maar die andere kinderen, die zag je toch best ook wel in de kerkdiensten zitten. Wat ook wel indrukwekkend was. En fijn was ook als je dat vanaf de kansel zag.
Ik heb nog een vraag aan u, dominee. De kerk, er is al zoveel moeite om de betrokkenheid in de eigen gemeente te houden. En ja, evangelisatiewerk, is dat dan een kerntaak?
Daar is net al iets gezegd door een van ons hier achter de tafel. Dat je, als je iets kent van de rijkdom van de boodschap van het evangelie, het heet een goede boodschap te zijn, hè? Een goede, een blijde boodschap, het evangelie. Als je er iets van kent, dan vraag je je niet af of dat een taak is. Dan kun je niet anders. De beste evangelisten zijn altijd nog geweest diegene, en dat heb ik ook al een keer horen zeggen hier van achter de tafel, maar die dat gewoon in hun dagelijkse werk doen. Als je in de kantine zit en je bidt voor je brood, heb je ook gelegenheid om met diegene die naast je zit te praten. Maar zelfs achter de werkbank of waar je ook staat te werken of in de verpleging of verzorging. Er zijn zoveel aanleidingen om met anderen te spreken over de dingen die jou het meeste aangaan. Ik denk aan die evangelist. Nee, het was heel geen evangelist. Het was een bouwvakker die op de steiger stond ergens bij een hoogbouw. En de kornuit die naast hem zat, die viel bijna van die steiger af. Hij zei, oei, dan was ik toch bijna dood geweest. Hij zei, nou ja, dood is dood. Nee, zei toen die jongen die naast hem stond, dood is niet dood. Hij zei, ja, dood is dood. Tuurlijk was ik bijna afgewist, was ik dood geweest. Dan was het uit en over. Nee, zei hij. Nee, dood is niet dood. Hoezo niet? Nou ja, je hebt ook een ziel. Een ziel? Wat is dat? Die wist niet wat een ziel was. Ja, je hebt niet alleen een lichaam, je hebt ook een ziel. Je hebt ook geestelijk leven. Geestelijk leven? Een geest die leeft? Of die dood is? Ja, Daar kregen ze een gesprek over op de steiger, terwijl ze daar met de bouw bezig waren. En iedere dag vroeg die ander, die nergens van wist, steeds meer aan die jongen die hem eigenlijk gezegd had, dood is niet dood, je hebt een ziel. En die vragen die vermenigvuldigden zo, dat op een gegeven moment die jongen zei, ja, je gaat maar naar mijn dominee toe hoor, ik kan je al die vragen niet meer beantwoorden. En die is naar de dominee gegaan en die is op catechisatie gekomen en die is in de kerk gekomen en die heeft belijdenis gedaan. Ik denk dat als je enige indrukken hebt van, ik ben op weg naar een godsontmoeting. En die kan dichtbij zijn, maar jij ook. Wie dat ook is die naast je werkt of zit. Dan kun je niet zwijgen, dan ga je niet afvragen, is het mijn taak of is het... Dan gaat het niet om een wettische gezindheid. Dan gaat het om een liefdevolle betrokkenheid. Om die ander daarover aan te spreken. En misschien mag ik er nog iets van zeggen. Als ik kerkgeschiedenis gaf, ik heb ook les gegeven aan sommigen die van hen die hier zitten weten dat ook nog wel. Maar als ik kerkgeschiedenis gaf, dan vond ik het altijd heel aardig om te vertellen dat er een christelijke gemeente in Lyon was. Lugdunum heette dat in het Latijn, in het Romeinse Rijk. In de tijd van het Romeinse Rijk, van de vervolgingen, waren er al martelaren in Lugdunum, in Lyon, Ponticus bijvoorbeeld. En maar hoe kwam dat die christelijke gemeente? Ik zei, ja, die kwam er eigenlijk door de wolhandelaren uit Smyrna. Die brachten hun wol van dat achterland, van wat nu Turkije is, die brachten hun wol tot op de Rhône, tot aan Lyon toe, verkochten daar hun wol, maar hadden ook een boodschap bij zich. En die konden bij hun handel niet zwijgen over de dingen die hen het meest raakten en roerden. En die ze ook anderen wilden vertellen. En zo is daar door evangelisatiewerk in die tijd al een christelijke gemeente ontstaan in Lyon. De beste evangelisten zijn de mensen die in hun gewone dagelijkse leven met hun buren, met degene met wie ze werken, niet kunnen zwijgen van de Heer en van zijn dienst.
Ik zie een heleboel dus oud-gediende, oud-medewerkers. Nou, misschien hebben die wel vragen aan Jolanda of Lisa Diene. Of de huidige medewerkers die wellicht vragen hebben aan meneer Kraaienveld. Dus stel ze, wie kan ik de microfoon geven? Steek uw hand maar op als u een vraag heeft. Meneer Van Eteren.
Ja, een vraag aan Jolanda, vooral over de tienerclub. De spankracht van de kinderen op een tienerclub is in het algemeen om te luisteren zo'n 10 minuten. En als ze dan 10 minuten luisteren, dan mag je echt wel blij zijn. En ook de moeilijkheidsgraad, want als je een stukje laat lezen, een bijbeltekst of iets dergelijks, dan komt dat met horten en stoten eruit. Hoe loopt dat nou bij jullie? Ik vraag dan een beetje vanuit Zuidwijk, maar goed, dat ga je niet. Zuidwijk is ontstaan ook vanuit Zuid.
Ik denk niet anders dan bij jullie. Het is inderdaad, ze hebben een korte spanningsboog. 10 minuten is inderdaad meer dan genoeg. Dus we vertellen ook altijd kort. En het niveau is, ze steken vrij laag in. Dus ook een verhaal. We hebben al tijd gehad, dat deden we een soort inleiding. Maar een verhaal is toch altijd het beste. Een verhaal kan iedereen begrijpen en het boeit. Trekt de aandacht. En, dus dat sowieso. En kort. Ik denk dat we met 50 minuten, als we ze 50 minuten binnen hebben, dan is het mooi, dan zijn we blij. En er is heel veel aandacht en tijd voor ze naast het bezinnend gedeelte, waarin we in groepjes ook in gesprek gaan. Dus kort en bondig proberen toch de Bijbel in het middelpunt te stellen. En toch ook Bijbel lezen, ondanks de strijd die dat soms oplevert. Maar ze komen vrijwillig. En daar zijn er ook regels aan verbonden. En die handhaven we. En daarin staat onder andere dat ze een stukje lezen. Dat ze meezingen en ook luisteren naar het verhaal. En ook respect hebben als we bidden, stil zijn. En doen ze dat niet, dan mogen ze ook weg. En dan blijven ze toch zitten. Dus dat is een wonder. Is dat een beetje een antwoord op je vraag?
We hebben nogal het probleem dat als er bijvoorbeeld een groepje Antillianen is en een groepje Surinamers, dan heb je bonje. Hoe is dat bij jullie? Want in de Afrikaanse wijk, daar zitten nog meer nationaliteiten. Hoe krijgen jullie die uit elkaar zonder dat ze dat vechten doen?
Ja, er is bij ons ook wel eens oneenigheid, maar ik ken niet zozeer die verschillende groepen die met elkaar in conclave gaan tijdens de avond. Dus dat herken ik niet heel erg. Wel dat er op het persoonlijke vlak zeg maar iets is. Iets wat buiten de club al is gebeurd en waar wij geen invloed op hebben, maar wat dan gebeurt tijdens. En inderdaad is er incidenteel dan wel eens een clash, zou ik zeggen. Maar dat zijn uitzonderingen, gelukkig. Ja. En daarin zien we ook wel weer de zorgende hand van de Heren. Die ook toch wel weer zorgt voor dat er orde is en rust. Of soms dat er toch onrust is, maar dat dat ons snel toch weer weg is. Dus maar dat,
Ik kan me ook herinneren de kerstbijeenkomst dat jij, Jolanda, iemand wegstuurde. En die buiten voor de deur zijn folder in de brand stak. Dat was ook niet prettig. Ja. Dus zulke soort dingen gebeuren. Wie mag ik de volgende vraag laten stellen? Meneer Kempeneers.
Ja, een vraag aan jou, Jolanda. Hoeveel medewerkers heb je nou op een avond nodig? En heb je er genoeg?
Nou, misschien wil meneer Moret even de microfoon aan Caroline Nijssen geven. Want die heeft precies inzicht in de aantallen. Het zijn er heel wat en er zijn er ook altijd nodig. Maar misschien kan zij nog wat toevoegen.
Ja, het zijn er heel veel. Er staan er zo'n 40 op de lijst die toch één keer in de twee weken aanwezig zijn. En dan denkt u misschien, nou dat is zat, hè, dat is zoveel. Toch moet ik zeggen dat we eigenlijk ook altijd weer op zoek zijn naar medewerkers. Dus sowieso wat verloop van mensen die door omstandigheden moeten stoppen of zo. Maar deze doelgroep van kinderen vraagt ook wel een intensieve begeleiding. Dus ik ben sowieso geen juf, dus ik heb al heel veel respect voor een juf die dat gewoon doet. Hè, 25 kinderen in de klas, ik zou het nooit kunnen. Maar ik geloof dat ook een juf het hier niet zou kunnen. We moeten echt rekenen dat 3 kinderen met 1 leidinggevende zo'n beetje. Want het is ook heel belangrijk dat je met elkaar in gesprek kunt gaan. Dat je de vragen die ze soms toch ook hebben kunt beantwoorden. En dat kan niet als je in een hele grote groep zit. Dus ja, we hebben veel medewerkers. En ja, u bent van harte welkom om mee te gaan doen.
Nou, is er een van de huidige medewerkers die meneer Kraaienveld wil bevragen over van hoe was het toen? Wie durft dat van de huidige medewerkers? De vraag stellen van, nou, mijn ervaringen zijn zo en hoe was dat nou zoveel jaren geleden? Leo.
Nou, ik ben niet huidig, maar ik heb misschien toch wel een vraag. Als ik dominee Meelsen net hoorde, zeg maar, dan was het vroeger of het wat makkelijker of er Turkse en Marokkaanse kinderen kwamen. En de laatste jaren dikker was, dus ik ben nu een jaar of 2 weg, is dat toch eigenlijk wel een soort een dingetje, zeg maar, dat je die heel moeilijk krijgt. Er ging bijna de vlag uit als een keer een moslim jongetje of een meisje, zeg maar, kregen. Was dat in de tijd van meneer Kraaienveld wat makkelijker? Of zit ik daar nou een beetje naast?
Ik moet er wel een beetje over nadenken, dat is een aardig poosje geleden. Maar ja, wij hadden ook akkefietjes. En we hadden ook wel eens moslims. Het ging echt niet altijd vanzelf. Maar aan de andere kant, we werden soms ook echt bemoedigd. Ik weet ook wel dat je als medewerkers, we hadden een heel hecht team. En dat heb je ook echt nodig. Ik hoor nu dat er 40 zijn. Dat hadden wij toen niet. Volgens mij deden we het met een mannetje of 8 op de maandagavond. Maar je had altijd wel moeilijke dingen. Maar als je dan van een van de medewerkers hoorde dat hij bemoedigd was, bijvoorbeeld met Psalm 68. Hè, het is Israëls God die krachten geeft. En dan mag je met elkaar eigenlijk weer door. En dat, ja, ondanks de struggelingen die er wel zijn en waren. En die zullen er ook altijd blijven. Het zal nooit vanzelf gaan. Er komt altijd alles tegenop als we met het evangelie komen. Die blijde boodschap mag niet. Hè, dat wil de duivel niet. Dus dat, ik denk niet dat het veel anders is van nu en van toen. Dat is een moeilijke coma.
De imam zal er wel zijn.
Ja, dat klopt. Tijdens een Bijbelvakantieweek heeft inderdaad de imam voor de deur gestaan. Ja. Misschien dan geen vraag. Ik zie meneer Geitenbeek zitten. En die was vanmorgen bij ons in de Gudo. Meneer Geitenbeek, heel kort. Wat heeft u vanmorgen gezien en wat wilt u doorgeven aan al de mensen die hier zijn over vanmorgen?
Ja, heel kort, dat is altijd moeilijk. Vooral als je zo'n ochtend meemaakt waarbij je vol bent van de indrukken die je daar opdoet. Maar mij heeft vooral getroffen, ik zou zeggen, de kinderlijke eenvoud. Waarbij daar gewerkt mocht worden met die inderdaad kinderen. Tieners uit allerlei verschillende nationaliteiten, van allerlei kleur, van allerlei aard. Maar waarbij toch het onversneden woord van de Heere gebracht mocht worden, zo zuiver. En zo, ik heb gezegd tegen een van de medewerkers later, die kon de dogmatiek er bijna naast leggen. En ja, ik denk dat het iets is wat wij mee mogen nemen, met elkaar mee mogen dragen. En ik denk dat wij met elkaar, waar we ook een plaats mogen hebben binnen het evangelisatiewerk, of het landelijk is, of op welke plaats dan ook, dat wij het woord maar eenvoudig na mogen spreken. En dan in afhankelijkheid of de Heere zelf zijn zegen daarover wil geven. En daar ben ik wel persoonlijk. Ik denk dat ik vanochtend heb mogen proeven dat de Heere toch in de Guido vanochtend erbij was. En ja, wat is dat met elkaar, als we dat mogen zien en mogen merken, een onuitsprekelijk groot goed. Ik hoop dat het kort genoeg was, Moray.
Vanmiddag zie ik ook een evangelist in ons midden. Heeft u nog aanbevelingen voor ons, zoals u dat hoorde?
Ik wilde eigenlijk een beetje anoniem blijven, maar u zag mij en u dacht van, nu neem ik mijn kans waar, zeker? Ja. Of ik nog een aanbeveling had voor het werk van nu, of een vraag? Nou, ik heb niet zozeer een vraag, alleen waar je zelf als evangelist, en ik denk ook als medewerker, als vrijwilliger van het werk hier in Rotterdam, toch nog alles mee worstel is met de vreugd. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, dan top ik daar toch wel een beetje bij. Als ik dominee Meeuwsen hoort vanaf de preekstoel, dan denk ik, gelukkig als je dat zo mag beleven en mag zien, hè, vanuit je eigen ervaring van dat daar die vrouw stond en dat de Heere als het ware dat gebruikte voor zijn leven. En dan geeft dat ook weer een bemoediging. We hoeven alles niet te weten, we kunnen ook alles niet weten. Maar de Heere weet alle dingen en zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En ja, dan moet je verwonderd zijn als de Heere zijn genade verheerlijkt in je eigen hart. Terwijl je een vijand bent en met God verzoend raakt. Dat is een wonder wat je nooit meer klein kunt krijgen. Vandaag, vanmorgen dacht ik, was ik bezig met een stukje uit de Bijbel over Levi. En dat is een hele bekende geschiedenis. Maar het hele bijzondere trof mij dat hij een maaltijd maakte. Met dat doel dat de Heere Jezus in het midden de eer zou krijgen. Nou, ik denk dat dat iets is wat we mogen meegeven aan elkaar. Waar gaat het ons om? Waarvoor doen we het? Voor wie doen we het? Nou, dan moet zijn naam eer ontvangen. Laten we dan die naam maar doorgeven. En dan zal de Heer ook voor zijn eigen werk echt instaan. Zijn welbehagen gaat gelukkig voort. Dat is de moed. Zaaien op hoop.
Broeder Moray, mag ik iets vertellen voor broeder Henk van de Boogaard, oud-catechisant van me in Rotterdam-Zuid, die ook meegewerkt heeft aan de evangelisatie hier?
Ja, ik wou deze forum inderdaad afsluiten met u alle vier nog een laatste opmerking te laten geven. Dus u begint maar.
Nou, ik wil dit alleen eigenlijk doen omdat hij een vraag stelde waar hij mee worstelde en waar ik zelf ook zo mee geworsteld heb. Sommigen van u kennen wel wat ik nu ga vertellen, want ik heb het wellicht wel eens op de kansel verteld. Maar ik ga het toch nog een keer vertellen. Ik was onderwijzer in Ridderkerk op de Dominicastenschool. En ik had daar 5 jaar onderwijs gegeven en toen ging ik naar de Guido de Bre om daar docent te worden. En mijn laatste bijbelles op de kerstenschool in Ridderkerk liep ik met hetzelfde wat je nou net noemde. Van waar is de vrucht? En ik had als bijbelvertelling toen de zaaier. En ik had mijn vertelling gedaan en ik ging besluiten en ik zeg tegen die kinderen... Wat was het fijn met jullie jongens en meisjes om de bijbelles te vertellen. Wat hebben jullie fijn geluisterd. Ik heb het heel graag gedaan en nu ben ik toch heel verdrietig. En ook wel moedeloos. Ik had het zo misschien wel niet mogen zeggen, maar ik zei het zoals ik het nu ook zeg. Ik ging dat bij hen neerleggen, een zekere moedeloosheid. En dat was ten aanzien van de vrucht. Ik zeg, ik heb het graag gedaan. Fijn, het was fijn, jullie luisterden. Maar ik dacht vaak... We hadden het net over die zaaier. En dat staat op de weg. Ik dacht vaak, het zaad bij jullie valt allemaal op de weg. Het wordt allemaal weggepikt. Dan zag ik jullie even later in het speelkwartier weer op het plein lopen. Ik denk, ach, wie weet er dan nog wat over ging met de bijbelles. En je was later weer druk. En ik ben bang dat jullie het allemaal vergaten. En dat ik nou 5 jaar verteld heb en hen dan 1 jaar. Maar ik zeg, ik ben bang dat al het zaad weggepikt is. Toen stak er een meisje de vinger op. Ik weet de naam nog. Ik heb ze later op de trouwdag opgezocht om dit te vertellen, wat ik nu vertel. Bij de receptie heb ik ze opgezocht om dit te vertellen. Want ze stak de vinger op en ze zei, meester, kan het ook zijn dat er zaad gestrooid wordt. En heel lang blijft liggen. En daarna ontkiemt. Dan moet je weten dat ik in die tijd in bed worteltjes gezaaid had, wat 3 maanden in de droogte was blijven liggen bijna. En wat niks had gedaan, en toen kwam er een milde regenbui en al dat zaad ging groeien van die worteltjes. Dat was in mijn geheugen. Maar nu, toen zij dit zei, was het een boodschap van de Heere voor me. En toen zag ik, dan zie je verschillende dingen gelijk. Ik zag allereerst mijn hoogmoed. Ik had willen zien wat ik gedaan had op school. En wat de vrucht van mijn werk was. Wat ik daar gepresteerd had. Hoe ik het koninkrijk... Ja, die hoogmoed, dat was het eerste wat ik zag. Het tweede wat ik zag, dat was Gods zorg en trouw. Hij geeft het zaad en hij staat ervoor in. En op zijn tijd en wijze zal er vrucht komen. En al zie ik het dan nooit... Als het er maar komt. En dat mag ik aan hem overgeven. Ik mocht het toen ook aan hem overgeven. En ik was door die opmerking bijzonder bemoedigd. En niet alleen voor toen. Maar voor altijd. Dat is met me meegegaan, die les. Die ik toen kreeg. En bij haar huwelijk heb ik het tegen haar gezegd. Toen ben ik met haar toegegaan. En ik zeg, ik zal de naam nou even niet noemen. Want sommigen van u kennen ze het misschien ook nog wel. Maar ik zal de naam even niet noemen. Maar ik heb wel gezegd... Dat heb je toen gezegd en de Heer heeft dat gebruikt om mij heel erg te bemoedigen. Maar hoe is het nou bij jou? Is er bij jou ook zaad gevallen? Wat is ontkiemd en dan al vruchten voortbrengt?
Dank u wel, dominee. Meneer Krijveld, een laatste opmerking voor deze mensen van uw kant.
Ja, ik denk iets moois om mee te geven nog wel. Ik weet dat wij 20 jaar geleden zijn wij getrouwd. En ja, toen zat ik midden in dat kinderevangelisatiewerk. En toen waren er ook van de jongeren uitgenodigd. Er waren 3 meiden waren erbij. Nou, meiden uit een heel ander milieu. En die vroegen gewoon tijdens de receptie of ze mochten gaan staan. En of ze een lied mochten zingen. Nou, dat is toch wel heel bijzonder als je dan dat mag horen. Hè? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Heel eenvoudig. Dat vond ik toch wel een hele bijzondere gebeurtenis.
Dank u wel. Jolanda, een laatste opmerking van jouw kant.
Ja, ik zat te denken, we hebben het vaak nu over wij en zij. Terwijl ik vaak een spiegel word voorgehouden door de tieners. Want bijvoorbeeld als ik dan vraag, hoe moet je nou zalig worden? En dan zeggen ze, nou, bidden en Bijbel lezen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk helemaal niet anders dan in mijn eigen hart. Want die werkheiligheid, die zit ook in mijn hart. Dus heel vaak op allerlei fronten zie ik de spiegel, of houden ze mij een spiegel voor. En tenslotte moeten we allemaal door de Heer Jezus zalig worden. En is het niet wij, zij, maar ja, wij allemaal persoonlijk. En zijn ze niet anders als dat wij nodig hebben. Dus ik denk dat dat verschil niet zo is. En dat ze jou, ja, mij juist en jullie ons een spiegel voorhouden. Dus dat ja, misschien ook nog ter overdenking.
Lisa Diene uit Dort. En vandaag is er in Dort ook een bijeenkomst. Uit Dort kwam heel veel goeds. Dus misschien heb je een goede...
Ja. Nou, daar is Lars naartoe dus. Nee. Over die vrucht. Ik heb denk drie weken geleden had ik, toen ik de kinderen terugbracht met de auto, eigenlijk nog wel ja, iets moois meegemaakt wat eigenlijk ook duidde op die vrucht. Dus dat wil ik met jullie delen. Er zitten een aantal kinderen bij mij in de auto en het was in de tijd van Halloween. En daar ging het eerst over en dat vonden ze allemaal eng. En wat ze toen zeiden, dat was eigenlijk het eerste wat ik al een stukje vrucht vond. Ja, God heeft zijn feesten, maar de duivel heeft ook zijn feest. En daarmee, ja, die macht van de duivel, dat ze die ja, voelen en ook weten dat ja, God sterker is dan de duivel. En aan de andere kant was ze ook best wel wat, ja, ze waren wat bang. Want we hadden verteld over de plagen in Egypte en over de, dat de eerstgeborene was gestorven. En daardoor gaf het jongetje aan van ja, ik ben ook heel bang en straks moet ik ook sterven. En toen heb ze geprobeerd te vertellen dat ja, maar als God in je hart is, we hebben, ja, als je hart schoon is, als God daar is, dan hoef je niet bang te zijn. En van daaruit kwam eigenlijk achter mij in de auto, zei een meisje, nou en daarom, als ik later groot ben en ik krijg kinderen, ik ga al mijn kinderen iedere avond voorlezen uit de Bijbel. En dan zie je eigenlijk dat ja, vanuit één zo iemand, als dat later doorgaat, ja, dan is dat volgens mij vrucht.
Nou, dankjewel voormeneden voor de bijdrage dan, als u de plaats wil innemen. Voordat ik onze voorzitter, de heer Kempeneers, gelegenheid geeft om deze bijeenkomst te sluiten, wil ik u vragen, als u de kerkzaal gaat verlaten, zo dadelijk of u al de programma's meeneemt. Morgen is het Gods heilige dag. En dan de kerk schoon en netjes achterlaten nu. Zoals al gezegd is, bij de uitgang is er een collecte of de machtigingskaarten. De jubileumbundel is ook al aangekondigd. En dan is er nog een receptie of gelegenheid tot ontmoeting in de hal. Ik wil van deze plaats ook de kerkenraad van Barendrecht hartelijk bedanken. Vanmorgen zijn dus de kinderen in de Guido de Breg geweest. En ze hebben allemaal een rugzak gehad en er zat snoep in. Maar van de kerkenraad hebben ze allemaal een kinderbijbel gekregen of een dagboek. Dus kerkenraad, hartelijk dank daarvoor. Dan wil ik nu graag meneer Kempeneers gelegenheid geven om deze bijeenkomst te sluiten.
En namens de kerkenraad wil ik iedereen die ook vanmiddag een bijdrage heeft beleverd, hartelijk bedanken dominee Joosten voor de opening, dominee Milsen voor de terugblik. Maar ook in het bijzonder voor alle medewerkers die ook elke week zich inzetten voor dit werk. En als we terugblikken, dan moeten we alleen zeggen, tekort aan onze kant. Maar dan mogen we ook terugblikken dat de Heer ook veel gegeven heeft. En voor de onbekende toekomst, ja, dat was ook mijn vraag van, zijn er ook genoeg medewerkers? Nou, ik heb het twee weken geleden zelf aan de lijf ondervonden. Je zit daar met een groep van, nou, 15. Maar al zit je daar met 6 volwassenen, dan is dat eigenlijk al te kort. En dan gaat het helemaal niet om van dat je dan een bijbelvertelling moet doen. Nee, alleen al uw aanwezigheid is al genoeg op mijn naast zo stuitend kind te zitten. Oh, leg het maar een hand op de knie en is het al goed. En dan ging het net ook over de vraag van is de vrucht. En dan kan ik best voorstellen in het ambtelijk werk dat dat je zorg kan doen. Alleen, dat is de opdracht niet. Wij moeten zaaien. En de oogst, dat is voor die hemelse landman. En wat hij doet, dat is goed. Maar ook een persoonlijke vraag. Zullen wij erbij zijn of zullen de kinderen van het Afrikanenplein ons voorgaan? Neem die vraag mee. En ook in het gebed voor al het werk wat gedaan mag worden ook voor de kinderevangelisatie. Laten we eerst samen gaan zingen op Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. En dan daarna deze bijeenkomst te eindigen met gebed. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Gebed. Heere almachtige God in de hemel, aan het einde van deze bijeenkomst komen we tot u in het gebed. Er mag ons alle smeekbeden wel zijn, niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam alleen de Heer. Dat we dan terug mogen blikken, Heere, van 40 jaar, dan is er ook zoveel tekort. En er is ook zoveel zonde geweest, maar dwars door daardoorheen, Heere, gaat u door met uw kerkvergaderend werk. En daar mochten we net ook iets van zingen. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer. Wil u het werk, ook voor de onbekende toekomst, zegenen. Wil u de medewerkers sterk ook in dit werk wat gedaan mag worden. Bovenal, Heere, geef ze maar genade uit uw hand, bewogenheid met de kinderen, om zelf ook te mogen vertellen. In alle oprechtheid, in alle waarheid, mogen ze toch vertellen, Heere, van die ene naam, die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dan valt het niet altijd mee, Heer, ook voor de medewerkers. Zelfverloochening is nodig. En toch, Heer, mogen ze nou ook die weg met leidzaamheid lopen. Ziende, die overste leidsman voor einde des geloofs, uw Jezus Christus, dat die naam nou verkondigd mag worden voor een zwarte zondaar zondares van binnen. Sterkste in het werk wat gedaan mag worden. Wil u met uw zegen achtervolgen. Men is het ook zo persoonlijk, Heer. Zal die kinderen nou ons voorgaan in het Koninkrijk der Hemelen? We kunnen ons week in, week in en week uit inzetten voor dat werk, Heer. Maar wil u toch ook onder de medewerkers krachtdadelijk wonen en werken? En zo leg wil het evangelisatiewerk voor u neer. Het is uw werk, zij en alle wateren. En dan zult u voor de vrucht zorgen. Omdat er één zit. Aan de rechterhand uw vaders. En die nou onophoudelijk bidt. Omdat al de heidenen zullen komen. Heer, wil u dat ook werk onder ons. Uw naam verheerlijken. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Geef ook toelevend naar morgen een verlang om op te mogen gaan naar uw huis. Al alle uw getrouwe dienstknechten, de evangelisten, de zendelingen, dat woord verkondigen. Willen ze bedouwen met uw lieve geest. En wil u ook geven. Zoals we aangehaald mag worden. In alle moedeloosheid. Of is in het land een handvol koren. Het zal ruisen op de Libanon. Verblijdo. Door uw goddelijke daden. Niet om ons. Maar uw naam alleen zij eer. Om hem. Die daar zit aan uw rechterhand uw vaders. Om hem alleen. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis.